Goedemorgen. Zijn er vragen? Goed en kwaad. Het grondbeginsel van alle fatsoenlijk leven van elke religie is: doe het goede, vermijd het kwade en hou je hart zuiver. Drie. Die drie kunnen zeggen dat is, maar wat is goed en wat is kwaad? Hè? Het is zeker dat die begrippen, hè, hoe moet ik dat nu zeggen? In de normale wereld waar wij in ons bewegen van tijd en ruimte, de maatschappelijke realiteit, is dat natuurlijk erg belangrijk. Hè. Fatsoenlijk mens zijn, daar gaat het natuurlijk om. En al onze inspanning van een zuiver hart. En ook dat diepe bewustzijn dat wij met alles verbonden zijn, is natuurlijk allemaal ten dienste van dat mededogen, die verbondenheid, het goede voor alle schepselen. Hè. Dus dat, ik zou wel zeggen, de geest die wij cultiveren, probeert te cultiveren, die wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in die vier grote geloften, talloos zijn de levende. Beloof ze alle te redden. Dat, zo die intentie van die diepe wens dat iedereen gelukkig is en dat iedereen, dat iedereen zijn waardigheid kan ontplooien op alle niveaus van de schepping. Dat is inderdaad, wij maken een onderdeel tussen de bezielde en onbezielde natuur, maar in de werkelijkheid is alles één groot geheim. En moeten wij ook goed omgaan met, bij wijze van spreken, zelfs met stenen en mineralen. Want het is één groot leven dat zich manifesteert in wat wij allemaal onderscheid maken. Maar, er is natuurlijk in dit, dus wat de religies hebben aan morele codici, de tien geboden of het achtvoudige pad of de geboden in de islam, dat zijn natuurlijk allemaal goede richtsnoeren. Alleen, het morele inzicht evolueert wel mee. Ik hoop dat wij een steeds fijner en subtieler geest krijgen om beter te onderscheiden waar het op aankomt. En wat, dat weten we nu natuurlijk, als we nu terugkijken in de geschiedenis. Dus religies hebben, de religie is een heel belangrijke fase in de menselijke ontplooiing, om orde, om sociale cohesie, om een soort richtlijn te geven aan de mensen. Maar dat heeft ook veel schade en kwaad gesticht. Juist omdat het een, dat weten we nu al overal. Hè. We krijgen overal de rekeningen gepresenteerd van de schaduwkanten. Schaduwkanten van missionering, schaduwkanten van kolonialisme, schaduwkanten van misbruik, schaduwkanten, noem maar op. Hè. Dat is natuurlijk een heel complex iets. En wij moeten natuurlijk, wij gaan verder in dat inzicht, in dat. Belangrijk is ook dat wat goed is en kwaad is altijd in referentie tot, ik zou bijna zeggen, ons voortbestaan, onze continuïteit als individu en als groep. Dat zijn beschermende dingen. Zo is bijvoorbeeld dat. De grote natuurrampen, die zijn nog goed, nog kwaad, maar als je er deel van bent, dan kan dat ervaren worden als een geweldig kwaad. Tsunamis, aardbevingen, noem maar op. Het is wat bedreigt jou in je bestaan. En die morele codice en al die dingen die zijn gemaakt om ons te beschermen, om ons te... op het diepste niveau, als wij dus in dat bewustzijn van de meditatie, van de contemplatie, is er natuurlijk, zijn de dingen zoals ze zijn en is er, en dat moet u goed begrijpen, is er geen onderscheid tussen goed en kwaad. De dingen manifesteren zich, het is allemaal oorzaak en gevolg, omdat die oorzaken er zijn, zijn die gevolgen. Omdat er zo'n programma loopt, is dat, komt dat eruit. En op het diepste niveau is er alleen maar, zijn wij getuigen van een, ja, en ik denk, maar goed, dat in onze bemoeienis van de meditatie, dat wij steeds meer, ik zeg, liefdevolle getuigen worden van al het menselijk ding, het menselijk drama ook. Met de wanen, met de onwetendheid. En het grootste kwaad, hè, dus natuurlijk de gieven, hè, dat is hebzucht, dat is haat, dat is... Hè. En de grootste van al is zeker de onwetendheid. En onwetendheid niet van dat ik nog meer weetjes moet maken, hè, dat is ook belangrijk, goed geïnformeerd zijn. En, maar een dieper weten. Een weten dat de dingen zijn zoals ze zijn en dat ze, ja, dat de manifestatie is van iets, een onbegrijpelijk mysterie. En onwetendheid is eigenlijk naar mijn gevoel zelfs het enige kwaad. Daaruit komt haat, daaruit komt hebzucht, daaruit komt al de dingen die de maatschappij vergiftigen. En wij moeten strijden, denk ik, tegen het kwaad en tegen het, hè, maar vooral, denk ik, ook werken, en dat is de weg van de meditatie, aan dat oplossen van onze onwetendheid. Dat is een beetje wat ik, ja. Maar goed, daar zou natuurlijk, over dat vraagstuk, dat is een heel complex, er zouden natuurlijk bibliotheken over volgeschreven, over goed en kwaad. Hè, maar het spirituele oogpunt is het kwaad onwetendheid. Niet weten dat het één ongedeeld leven is. En als ik jou schaad, dan schaad ik mezelf in de diepe betekenis. Hm? Want er is één. Dus als ik jou haat of agressief bejegend, dan ben ik zelf ook eerst het slachtoffer van die waan, van mijn agressie, van mijn haat. Dan is er een sluier in mijn bewustzijn. En dat kent je allemaal. Hè? Er zijn allerlei tobbende gedachten of zorgen. En je hoort niet eens de vogel zingen. Je hoort een beetje de frisheid van de lente. En dat ken je allemaal, als je dan een paar dagen gemediteerd hebt, dan hoort je dat puur, dan is er geen sluier meer. Dan komt het weer ongehinderd binnen en dan zie je de schoonheid van de dingen weer. En die sluier, die fixatie, is onwetendheid. Hè? En dat die er is, dat is onvermijdelijk, maar ja, dat weten we allemaal. Maar dat is een groot thema hoor. Ik heb niet het gevoel dat ik helemaal adequaat heb kunnen antwoorden, maar ik denk onwetendheid over de aard van onszelf, over de aard van ons bewustzijn, over de aard van de dingen. Want dat is niet twee. Oké. Was er nog een vraag? Misschien is het leuk, ik heb die tekst al een paar keer meegebracht, ik heb hem nog nooit voorgelezen. Maar ik vond hier een mooi tekstje van een 14e eeuwse Japanner, die het spirituele pad gaat en ik vond dat zo mooi. Een samurai die dus... Ik heb geen ouders. Ik beschouw hemel en aarde als mijn ouders. Ik heb geen huis. Ik maak opmerkzaamheid mijn huis. Ik heb leven nog dood. Ik maak het opkomen en verdwijnen van de adem mijn leven en mijn dood. Ik heb geen goddelijke kracht. Ik maak oprechtheid mijn goddelijke kracht. Ik heb geen vrienden. Ik maak mijn geest mijn vriend. Ik heb geen vijanden. Ik maak onachtzaamheid mijn vijand. Ik heb geen harnas. Ik maak welwillendheid mijn harnas. Ik heb geen kasteel. Ik maak onwrikbare geest mijn kasteel. Ik heb geen zwaard. Ik maak de afwezigheid van zelf mijn zwaard. Afwezigheid van zelf en Manu, dat is wijsheid. Manjushri. Alle wanen doorsnijden. Omdat we nu in het onderricht, ik ben nu toevallig met die Binyalu bezig, hè? En omdat al die problemen, die koans, die verwijzen allemaal naar de diepste levensproblemen. Ook al zijn dat, lijken dat wat spelletjes. En Rilke, hè, die schreef vanuit een diepe inspiratie zijn gedichten, hè, dat weten we, dus die heeft ook een op een zeker moment zeker een ervaring gehad. En die, ik weet niet dat hij echt de koan heeft gekend, hè? Maar hij heeft naar mijn gevoel een prachtig gedicht geschreven over hoe daarmee om te gaan. Heb geduld met het onopgeloste in het hart en probeer de vragen zelf lief te hebben. Als gesloten ruimtes, als boeken geschreven in een zeer onbekende taal. Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk, zonder het te merken, op een ongewone dag binnen het antwoord. Ik ga naar de volgende koan en onderbreek me als je iets wil vragen. Hè. Ja.
Die teksten die u voorleest, kunnen we die krijgen?
Nee.
Hebben jullie allemaal een registratie?
Wat zei je nu?
Hebben jullie allemaal zo'n machientje?
Opname.
Oh ja, 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 misschien wil iemand dat op het net zetten of op een website of zo, dan kunt u het beluisteren. Ik weet het ook niet. Maar het zijn allemaal snipperspapier en ik heb geen kopiemachine. En
wat is de titel van het boek?
Het boek is van Joseph Goldstein, hè? Vipassana, beroemd. Een Nederlands boek bij Asoka uitgegeven. Hè? Het ging vooral om die tekst van die samurai. Hè? Mm-hmm. Ja. En het andere is bij Rilke kunde natuurlijk in de verzamelde gedichten vinden. Waarvan sommige ook in een heel goede Nederlandse vertaling te vinden zijn. Koan 29. Beweegt zich de vis, wordt het water troebel. Fladdert de vogel, vallen de veren. Gast en gastheer herkent hij duidelijk. Duidelijk onderscheid maakt hij tussen wit en zwart. Als een heldere spiegel op een standaard, als een stralend juweel op de hand. Een mens van kan verschijnt, een mens van ko komt. In de toon beluister je het. Het openbaart zich in kleur. Waarom is dat? Ik geef een voorbeeld, aandacht. Dat is de inleiding, hè, die duidelijk is. Als er helemaal stil is, de vis beweegt, hè, dat is natuurlijk, dat, wat is dat beeld? Hè? Dat kan een beeld van ons bewustzijn zijn. Hè, op, het kan natuurlijk ook zijn, hij verraadt zich, hè, door de stof die hij maakt. Hè, dat de man die, hè, met een zenoog kijkt, de vrouw die met een zenoog kijkt naar mensen, verraadt, kan zien aan het stof dat opdwarrelt, hè, de gesteltenis van de geest. Of is het inderdaad stil? En dat is een beetje, hè, de vogel die doorklieft de lucht en laat geen spoor na. Maar als hij stil zit op een dak, wat een majesteit, wat een schoonheid. Ik zag toevallig juist een merel op een dak zitten, wat een majesteitelijke schoonheid. En gewoon, wat is dat schitterend ook. En fladderen in gevangenschap, in niet vrij zijn, hè, veren vallen. Prachtig beeld vind ik het. Gast en gastheer herkent hij duidelijk. Iemand komt bij je, uit welke geest spreekt hij? Hè? Is dat inderdaad uit angst? Wil hij iets behouden? Wil hij zich waarmaken? Of is het inderdaad gast of gastheer die spreekt? Duidelijk onderscheidt hij wit en zwart. Een beetje de vraag naar goed en kwaad, hè? Dus hij duidelijk onderscheidt, hè, wit en zwart, als een heldere spiegel op een standaard, een stralend juweel op de hand. Nou, dat beeld hebben we gisteren ook al gezien, hè? Dus de spiegel die helder is, die precies weergeeft wat er in komt, ons bewustzijn. Een mens van kan verschijnt, een mens van ko komt. Dat zijn natuurlijk Chinese dingen. Is het een Han-Chinees of is het iemand uit de Mongoolse regio? Precies wordt dat weergegeven. In de toon beluister je het. In de kleur manifesteert het zich. Dat is mooi. Nu de koan zelf. Een monnik vroeg Daitsu, als het grote kalpavuur woedt, worden duizenden werelden vernietigd. Zal het dan vergaan of niet? Daitsu zei, het vergaat. De monnik zei, dan zal het verdwijnen. Met al het andere. Daitsu zei, het verdwijnt. Ik vind het een heel merkwaardig.
Ja, het is precies andersom.
Ja, precies. Ja. Natuurlijk, iedereen verwacht andersom. Ja. Hè. En er is inderdaad een koan in de Soyoroku, hè, in de collectie die wij hier nadoen in onze opleiding, hè, de Soyo, ik denk 33 van buiten, die inderdaad hetzelfde zegt. Het vergaat niet. Het verdwijnt niet. Proberen we even die prachtige koan. Ik vind dit een heel mooie koan, maar goed. Daitsu was een merkwaardige man. Hij was dus in het klooster van Isan en ging nooit op Doksan. Hij was altijd, hij had geen vragen. En hij was, zijn taak was het vuur te stoken. Hij was altijd met vuur bezig. En op zeker moment zei een oude monnik tegen hem, je zou toch mooi zo'n doksan moeten gaan. Ja, maar zegt, ik heb geen vraag. Ja, maar zegt die man, hè, je kunt vragen bijvoorbeeld, wat is Boeddha? En Daitsu leid de hand op de mond van de monnik. Want Boeddha was prachtig, hè? Ook wat is Boeddha? Stop. Je bent al veel te ver van de realiteit af. En die Daitsu, die wordt nu gevraagd door een monnik, hè. Als de grote wereldbrand woedt, vergaat dan het. Eerst iets over die grote wereldbrand. In de kosmologie die eronder zit, hè, dat is een antieke kosmologie die al in het Indië en in het boeddhisme aanwezig was, zijn er vier grote fases. Je hebt de fase van ontstaan, hè, van geboren worden, van bestaan, van vergaan en de fase van niets, van pure leegte. Vier fases. En dat heeft elk leven in zich, dat heeft ook de grote kosmische processen hebben dat in zich. Dus, en, nou ja, de grote werelden, dat is een beetje ingewikkeld, maar je hebt de kleine wereld, dat is de wereld die wij kennen, de wereld van rivieren, bergen, hè? Maar die is dan weer deel van een andere, een grotere wereld, en die is dan weer deel van een heel grote wereld, van een ongelooflijke grote wereld. Maar alles zal vergaan in het kalpa-vuur. Dat is natuurlijk voor alle werelden zo, hè? Dus er is een big bang geweest en een big crunch, alles zal uiteindelijk vergaan in... Alles vergaat in het vuur. Dat is voor de kleine wereld zo, dat weten wij. Hè. Astronomen kunnen dat precies berekenen. De zon die zal uitdijen, want op den duur is de brandstof van de waterstof op. Van de naar helium, die kernfusie houdt op en dan wordt dan een rode reus. En dan slokt die heel het zonnestelsel op, dat weten we. En dan koken wij allemaal en dan gaat alles gaat in het vuur op. Dat is een klein niveau, hè. Maar in het groot niveau van die hele kosmos, van sterrenstelsels, alles is er. Maar vergaat het dan? Die vier fases, zie je? Bestaan, vergaan, leegte. Dat is natuurlijk, wat bedoelt hij met het? En gelijk gezegd is een koan die juist het tegenovergestelde zegt. Het kan niet vergaan, want het is niet iets. Alleen, en is dat natuurlijk, hè, zoals de Zen dat zegt, vorm is leegte, het leegte is vorm. Dus er is niet iets dat apart is van de vormen. Er is niet iets dat dan blijft bestaan, een soort leegte, een soort... Hè, leegte is vorm en vorm is leegte. Het gemanifesteerde heeft twee kanten. Heeft een kant die oneindig stil is, grensloos, en heeft een gemanifesteerde kant. En als dat vergaat, dan, ja, dan is er alleen vergaan. Naar mijn gevoel gaat deze koan nog een laagje dieper. Als die zegt, vergaat het, hè, dan zegt de meester, vergaan. Als het ware... Ja, dat kan ik zeggen. Het dat vergaat. En als die man zegt, ja, maar verdwijnt het dan? Dan zegt de meester, verdwijnen. Het verdwijnt. Vatten wie het vatten kan. Dus de woorden, die prachtige woorden, en die moeten het schijnt, dat kan ik natuurlijk niet nagaan, maar in het Chinees zijn het ook heel mooie poëtische verdwijnen, vergaan, zijn mooie poëtische dingen. En het verdwijnt, het vergaat. Het vers. Te midden van in het kalpa-vuur wordt een vraag opgeworpen. Dat is mooi, hè? Alles is op dat moment onderhevig aan vergaan. Alles is vergankelijk. Alles dat kalpa-vuur, hè, wat wij denken op het einde van de tijden, laait eigenlijk altijd. Wat wij, naar mijn gevoel, een van de mooiste christelijke hymnen zingen, midden in de dood zijn we in het leven. Media vita. Hè? Media mortis in vita sumis. Wij zijn midden in het leven. Midden in de dood zijn wij in het leven. Er is niks anders dan dat vergaan en ontstaan. En te midden van het kalpa-vuur wordt een vraag opgeworpen. De monnik zwalkt tussen twee grenzen. Hij denkt van, is het nu, blijf het, maar dan is het iets afzonderlijk, een soort groot ding dat, maar het is niks, hè? Het is leeg, dan zou het iets, dan zou het een ja, moet ik zeggen, een of vergaat het? Maar dat kan niet, want het kan niet vergaan, want er is geen, hè, de leegte kan niet vergaan. Hè? Hij zwalkt inderdaad tussen die twee gedachten en hij komt er niet uit. En de meester die brengt hem terug naar zijn eigen uitspraak, vergaat het, verdwijnt het. Ja. En dan zegt het vers, hè, te midden van het kalpavuur wordt een vraag opgeworpen, de zwalk tussen twee grenzen, wat een wonderlijke uitspraak, het verdwijnt. 10.000 mijlen holt hij heen en terug. En daarachter, achter de laatste dingen van 10.000 mijlen holt hij heen en terug. Dat is de, hij heeft dat antwoord gehad. En hij is op reis, als, he, hij bezoekt verschillende meesters om te leren. En hij gaat naar een heel oude meester die ver weg woont, 1.000 mijl ver. En hij gaat dat vertellen. Van weet je wat ik nu heb meegemaakt? Die gekke meester Dazwi, die zegt dat het verdwijnt. En die oude meester, wat doet hij? Die steekt een wierookstaafje aan en buigt in de richting van meester Daas, die zegt, ginder zit een grote Boeddha. Hij is dat niet begrepen, dus hij heeft 1.000 mijl naar de nieuwe meester, naar zijn oude meester verreisd, en hij reist onmiddellijk terug. Ah ja, is de vraag of dat Daas hem nog zal antwoorden. Hè? Want hij was een man van weinig woorden. Hè? Een beetje van, als iemand bij wijze van spreken in Doksan iets vroeg, had hij de neiging, hè, zoals een andere oude meester, om zich om te draaien naar de muur te gaan zitten. En zulke mensen hebben niet veel leerlingen. Zoals u weet, hè, Annemarie is ook zen-leraar, die zal vandaag en morgen de Doksan doen, hè, dat is ook leuk, dan kunt u van beide wijsheid profiteren. Eén wijsheid, twee uitingen.